De Bijbelstudie van vanavond is een vervolg op de twee eerdere Bijbelstudies die ik mocht geven. De eerste was over Jozua, de persoon van Jozua, en de tweede ging over de val van Jericho. En dan zien we dat daarna het maar zo mis kan gaan. Mijn hulp is van u, Heer, hebben we gezongen, wou ik zeggen. We hebben het gehoord. En als je daar maar even niet op let of daar wat onachtzaam mee omgaat, gaat het maar zo mis. Maar als inleiding wil ik graag een stukje lezen uit de eerste kroniekenbrief. De eerste boek kronieken. Ik zal het u voorlezen, mag het ook meelezen. Hoofdstuk 29, vers 10. Dat is het dankgebed van David. En David heeft van de Heere te horen gekregen dat hij de tempel niet mocht bouwen. En zijn zoon Salomo ging dat doen. Maar David heeft alle voorbereidingen getroffen, heeft allerlei zaken verzameld om de tempel te kunnen bouwen. Hij heeft ook het ontwerp voor de tempel van de Heer ontvangen. En dan dankt hij de Heere God. En dat lezen we in vers 10. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. En David zei: geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. En dan komt er een heel bijzonder vers. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Wat David hier verzameld heeft aan schatten voor de tempelbouw, daar komen we straks nog op terug. Even terug naar Jericho. Jericho is gevallen door de hand van de Heere God. En de inwoners zijn omgebracht. De stad is verbrand met vuur. En de kostbaarheden legden ze bij de schat van het huis van de Heere. Dit was van de Heere en met de ban gewijd. Dat betekent dat Israël daar af moest blijven. Het was in de ban gedaan. Wat betekent dat? Als we in Jozua lezen, het gedeelte waar we zijn gestopt, dan lees ik in Jozua 6, vers 26, het laatste vers. Jozua 6, vers 26, het laatste vers en het daarop volgende vers. In die tijd liet Jozua het volk zweren: vervloekt is de man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Zo was de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Jozua liet het volk zweren. Dat betekent dat het heel belangrijk was, dat ze goed moesten beseffen wat hun situatie was. En dan lees ik verder in hoofdstuk 7, het eerste vers. In dat eerste vers, dat begint met het woord maar. Ze hadden gezworen, het eerste woord van het volgende vers is al maar. De Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde om van Jericho naar Ai, dat bij Ben-Aven ligt ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: trek op, verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keren zij terug naar Jozua en zeiden tegen hem: laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want zij, dus Ai, zijn maar met weinigen. En toen trok ongeveer 3000 man van het volk op, daarnaartoe, maar zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man, en ze achtervolgden hen van voor de poort tot Sherabim toe en versloegen hen op de helling. En toen smolt het hart van het volk van angst. En het werd als water. En dan komt het zesde vers. Toen scheurde Jozua zijn kleren. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heer. Tot de avond, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. Een geschiedenis zoals we die vaker tegenkomen in de geschiedenis van Israël. Even terug in de tijd, naar de opdracht van Mozes. De opdracht van Mozes was drievoudig. Mozes moest het volk uitleiden uit Egypte. Mozes moest het volk naar het beloofde land brengen, naar het beloofde land. En hij moest het volk de wetten en de leefregels leren van het beloofde land. Jozua had ook een drievoudige opdracht. Hij moest het volk in het beloofde land brengen. Het beloofde land in bezit nemen en de vijand verslaan. En het derde punt, het beloofde land in bezit houden, door de wetten en de leefregels te onderhouden. Na de doortocht door de Jordaan is het volk in het beloofde land. En dan begint het pas. Dan komen ze voor een onoverkomelijke hindernis te staan. Jericho moet ingenomen worden. Maar de Heere heeft de overwinning beloofd. En de buit is ook voor de Heere. Jericho, met alles wat erin is, iedereen wordt met de ban aan de Heere gewijd. Het land van melk en honing is dan voor het volk. De vraag wordt wel eens gesteld: wat hebben wij nu als nieuwtestamentische christenen aan die oude verhalen? Nou, het betreft geschiedenislessen die zorgvuldig zijn opgetekend. Ook voor ons. En de Bijbel zegt dat wij daarvan moeten leren. Paulus zegt dat in de Romeinenbrief. Romeinen 15 vers 4, ik lees het u voor. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder opgeschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Tot onze onderwijzing opgeschreven. Ik wil proberen de verbinding te leggen tussen de geschiedenis in het Oude Testament en wat dit voor ons als nieuwtestamentische christenen kan betekenen. De overwinning op Jericho is van de Heere en het land is voor het volk. En alles wat bij die overwinning van Jericho hoort en niet in het land thuis hoort, is daarom ook van de Heere. Het wordt in de ban gedaan en door de ban aan de Heere gewijd. En daar moet het volk afstand van doen, van afblijven. Tot eer van de Heere en ter bescherming van het volk. Dat is de deal. De overwinning is van de Heere en het land is voor het volk. Het is een verbond. De soevereine God sluit een verbond met het volk. En dat gaat op de manier van, ik sluit met jou een verbond. Dat is nogal streng. En dat ligt ons misschien niet zo. Het lijkt een beetje op van, ik maak met jou een afspraak. Wij Nederlanders hebben de neiging om dat allemaal te bediscussiëren. Om er van af te dingen. Om erover in gesprek te gaan. Maar zo is het niet. De Heere God stelt zijn eigen voorwaarden. En er zijn bindende afspraken om je aan te houden. En Jozua laat daarom ook het volk zweren. Zo belangrijk is dat. We hebben het gelezen in het 26e en 27e vers. En dan staat er: maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Het is een kwestie van deal of geen deal. Geen onderhandeling. Niet afdingen. Het was een kwestie voor het volk van de blijvende slavernij van Egypte. En gemor, terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Naar de slavernij. Elke keer kwam dat weer boven bij het volk. Wel verlost en toch niet vrij. Verder leven in de woestijn tot de dood erop volgt. En het gevolg, geen land van melk en honing. De mens wil wel de zegen, maar niet de voorwaarden. Maar discussie over de voorwaarden is bij de Heere God niet mogelijk. In het Oude Testament en ook niet in het Nieuwe Testament. Ook nu zijn er mensen die zich niet kunnen vinden in de handelswijze van God. In het Oude Testament. Ze hebben liever de God van het Nieuwe Testament en nemen aan de Heer Jezus een voorbeeld. Nou ja, ze zien hem als een voorbeeld. Een voorbeeld nemen is nog wat anders. En ze nemen van hem wat in past. En ze denken zelf wel te kunnen, het te kunnen volgens hun eigen voorwaarden. En God roepen ze te hulp als ze het nodig achten. We hebben gelezen van Achan. Achan nam van de ban. Hij stal van wat van de Heere was. Hij pleegde trouwbreuk. En het gevolg, de toorn van de Heere ontbrandde tegen de Israëlieten. Tegen het hele volk. Nu naar Jozua. Jozua vroeg niet eerst de Heere om raad. Want dan had de Heere hem gewaarschuwd. Jozua vertrouwde op de mening van de verspieders. En hij zou toch beter moeten weten. Want hij was zelf een verspieder. Een oud verkenner. Maar het was 40 jaar geleden. Toen deed zich dezelfde situatie voor. Ze dachten zelf al Ai te kunnen verslaan. Met een kleiner leger. In eigen kracht. Voor eigen eer. We doen het zelf wel. Dat was de mening. En daar ging het mis. Helemaal mis. De ongehoorzaamheid van die ene had grote gevolgen voor velen. Dat kunt u lezen in Jozua 22, vers 20. Het gevolg was, toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. En de les die we daaruit kunnen leren is, ongehoorzaamheid veroorzaakt angst. En toen begreep Jozua dat er iets goed fout zat. Maar niet wat de oorzaak van de nederlaag was. En dan vlucht Jozua in diepe verootmoediging naar de Heere God. In vers 6, daar staat: toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heere tot de avond. Hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. In Jozua 7, vers 10, daar geeft de Heer het antwoord. En dan lezen we: toen zei de Heer tegen Jozua, sta op. Waarom lig je daar zo met je gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond, dat ik hun geboden had, overtreden. En bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen. En ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. En daarom, vers 12, zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Wat kunnen wij hiervan leren? Israël kwam in Kanaan, in een land waar de Heere God niet werd gediend. Waar bijvoorbeeld kinderen werden geofferd om de afgoden vriendelijk te stemmen. Dat schreef Jeremia bijvoorbeeld in hoofdstuk 19, vers 5. Daar staat, ik lees het u voor, ze hebben de hoogten van Baal gebouwd om hun kinderen met vuur te verbranden als brandoffers voor Baal. Wat ik niet geboden en niet gesproken heb en in mijn hart niet is opgekomen. Dat zegt de Heere God. En Ezechiël schrijft daar ook over op verschillende plaatsen. De afgoderij moest uit het land verbannen worden. Dat hoorde bij de opdracht, bij de bediening van Jozua. Er waren mensen, Israëlieten, die het niet zo nauw namen. Zij meenden dat ze naast de Heere God ook wel afgoden konden dienen. Dat zien we steeds terugkeren in de geschiedenis van Israël. Het volk Israël bezweek steeds weer voor de verleiding om door de Kanaanieten geaccepteerd te worden, om erbij te mogen horen. Kunnen wij volstaan met, oh, dat is het Oude Testament. Die oude verhalen zijn wel interessant, maar niet voor ons in deze tijd. Hetzelfde gebeurt ook vandaag. En dan gaat het om het volgen van mensen die een andere weg gaan. Dan heb ik het over ons. Het geleidelijk steeds meer overnemen van hun gewoontes en hun meningen. Ze maken hun eigen plan, eigen voorwaarden en kijken vervolgens hoe God daarin past. En ze bidden er dan voor en zoeken de bevestiging van hun zelfgemaakte keuzes. En de reactie is, ik heb er toch voor gebeden? Ja, en dan? Het blijft je eigen plan. Nu wil ik proberen de verbinding te leggen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude en het Nieuwe Verbond. Israël is Gods uitverkoren volk. En het volk woont in het land van melk en honing. Dat heeft de Heere God hen gegeven. Dat is hun positie. En als ze de Heere dienen, delen zij in de zegeningen van het land en leven ze in rust en vrede. En wat is onze positie? De positie van de gemeente. De positie van ons persoonlijk in het Nieuwe Testament. Er is een parallel. Maar wat is de link? Om in het beloofde land te komen, moest Israël bevrijd worden van de slavernij in Egypte. De woestijn achter zich laten en door de Jordaan gaan. Dan zijn ze in het beloofde land. En dat principe geldt ook voor ons. Ook wij moeten ons oude leven achter ons laten, achterlaten bij het kruis van de Heere Jezus en er afblijven in de ban ermee. Want Jezus heeft onze zonden op zich genomen en is met onze zonden gestorven. Hij heeft onze zonden voor zijn rekening genomen en heeft daarvoor de prijs betaald met zijn eigen bloed. Hij heeft de wet volbracht en de overwinning behaald. De overwinning is van hem en ons oude leven is ook van hem. Wij hebben daar geen recht meer op. En natuurlijk zijn er ook voor ons allerlei verleidingen. Want we hebben dezelfde tegenstander. Nu naar het Nieuwe Testament. Ik lees in de Kolossenzenbrief, het hoofdstuk 2. Misschien goed om op te slaan. Hoofdstuk 2, vers 4. Ik lees daar een paar versen uit. Daar staat boven, in mijn Bijbel, met Christus gestorven en opgewekt. Even kijken, ik moet het wel goed doen. Ik lees vanaf vers 4, Kolossenzen 2. En het begint met een opdracht aan ons. Het luidt als volgt, ik zeg dit, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen, want, dat zegt Paulus, al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan vers 8 van Kolossenzen 2. Dat is een waarschuwing. Daar staat pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan vers 10, dan gaat het over onze positie. En u bent volmaakt geworden in hem, staat er, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, maar door het uittrekken, het afleggen van het lichaam van de zonde en van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ons oude leven is in de ban gedaan. We hebben het nieuwe leven ontvangen. Dat is onze nieuwe positie. En dan vers 13. Het kruis van de Heere Jezus is de link, de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Het oude en het nieuwe verbond. De vers 13 daar staat, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift, de wet, dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. We zien hier een parallel met Israël, het beloofde land. De Heer heeft de overwinning behaald. Hij heeft het land en het volk beloofd. En zo is het ook met ons. De Heere heeft de overwinning over onze vijand behaald aan het kruis door voor onze zonden te sterven. En de wet aan het kruis genageld. En niemand kan ons meer aanklagen. Wij zijn volkomen vrij. Voorwaarde is dat wij ons oude leven bij het kruis laten. En de Heere Jezus volgen. Dan ervaren wij de verlossing. En ook de vrijheid, in praktische zin. Als afsluiting lees ik u nog een stukje uit de Efezebrief. Luister goed. Er staat boven, lofzang op Gods welbehagen in Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ons beloofde land. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Zijn verbond. Zijn voorwaarden. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begenadigd in de geliefde. In het Oude en het Nieuwe Testament hebben we te maken met dezelfde onveranderlijke God. Hij handelt volgens dezelfde principes. Hij is de overwinnaar van Van hem is de overwinning en voor ons is het beloofde land. Dat pakt niemand ons af. En als wij gehoorzaam zijn en leven volgens het nieuwe verbond, dan kan de Heer ons zegenen. Het nieuwe verbond in zijn bloed, zoals we dat vieren bij het heilig avondmaal, ook afgelopen zondag. Dat wilde ik u graag meegeven.